Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waar wij iedere twee weken een oud sprookje bespreken en daar moderne levenslessen uit proberen te halen.
Yes, mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg.
Mijn naam is Floor, ik werk in IT en ik ben de tweelingzus van Merel. En dit is aflevering 28.
Hallo.
Hallo.
Hallo iedereen.
Voor de radio.
Hallo, hoe was je week, Floor?
Ja, goed. Ik ben toch echt verrassend veel voetbal aan het kijken, moet ik zeggen.
Ugh.
Ja. Het wordt wel leuker naarmate je meer van begrijpt, maar het heeft wel een limiet.
Hoeveel kan je er niet van begrijpen? Het is letterlijk mensen die achter een bal aanrennen.
Nee, maar een beetje strategie, weet je wel. Zeg maar, mijn vriend die zegt al, zeg maar, voordat de bal, ver voordat de bal bij het doel komt, zegt hij, oh ja, die bal moet daar en daar en daar naartoe. Deze speelt nu vrij. Als ze dat doen, dan gaat die bal erin. En dan gebeurt dat ook zo.
Sick.
Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ik denk altijd van ja, het is meer of in meerdere of mindere mate gewoon toevallig als die bal er een keertje ingaat.
Ja.
Want je kan nooit helemaal anticiperen op de moves die de tegenstander maakt. Maar dat kan dus wel.
Ja. Ja, zoals ik altijd zeg, het wordt altijd interessanter naarmate je meer inzoomt.
Nou, je zegt net, hoe interessant kan het nou echt worden? Hoeveel kan je er nou echt aan begrijpen?
Nee, ik snap wel dat als je die strategie beter snapt, dat het dan interessanter wordt.
Ja.
En dat is wat ik zeg, dat het altijd, ook al hou je van niet van iets, het wordt altijd interessanter naarmate je er meer aandacht aan gaat besteden en er meer van weet.
Ja.
En meer inzoomt.
Ja, precies. Precies. En hoe gaat het met jou dan?
Zo, hoe gaat het met jou dan? Ja, goed. Toppie. Prima. Bueno. Wij gaan volgende week naar de Efteling.
Wij gaan volgende week naar de Efteling, mensen. En we zijn al heel vaak in de Efteling geweest. Dus, weet je, we weten wel wat er allemaal een beetje te doen is en dat soort dingen. Maar mocht je nou, weet ik veel, toch nog een speciale tip hebben of zo. Of iets wat toevallig in de afgelopen 2 jaar in de Efteling is gebeurd. Want zo lang ben ik er al niet meer geweest. 2 of 3 jaar geleden. Dan horen wij het heel graag.
Zeker.
Natuurlijk is ons favoriete onderdeel...
Droomvlucht.
Maar Sprookjesbos, Merel.
Oh, sorry.
Droomvlucht is gesloten, dus nu is het Sprookjesbos.
Ja, zeker.
Ja, erg veel zin.
Lekker rondhuppelen.
Ja.
Mag hopen dat ze kraampjes hebben met warme choco of zo om daar rond te lopen.
Sowieso wel. De Efteling doet dat hartstikke goed. Weet je wat ik trouwens heb gehoord? Hè?
Nou?
Dat is via... van iemand die bij de Efteling werkt, of in ieder geval voor de Efteling werkt. Zeg maar, als je normaal gesproken, als je in IT werkt en je doet iets voor een klant, dan moet je natuurlijk altijd laten zien dat zeg maar, die consultancy-uren die je erin stopt en die development-uren, dat een bepaalde return on investment heeft. Hè? Dus of door de development erin te stoppen, wordt er meer omgezet en dat soort dingen. Er moet altijd een soort van business case gemaakt worden, wat op zich logisch is, want anders verdien je geen geld als bedrijf. Bij de Efteling... Meten is het enige wat ze meten is, maakt dit de ervaring beter? Maakt dit de bezoeker gelukkiger? En dat resulteert natuurlijk ook daarna in een hogere omzet. Maar dat is dus niet direct waar ze op meten. Ze meten heel erg op de ervaring. En dat is waarom de Efteling het beste pretpark van Europa is.
Ja, maar je kan het ook niet echt op de bezoekers meten. Of op de omzet meten, toch? Want ik bedoel, je betaalt gewoon voor het park.
Je kan natuurlijk...
is al... tientallen jaren intens populair. Dus je gaat niet ineens meer bezoekers trekken.
Nou ja, meer bezoekers kan wel. Je kan bijvoorbeeld heel erg in gaan zetten op seizoensabonnementen. Veel meer merchandise in het park verkopen.
Ja.
Meer eten, meer drinken verkopen. Of gewoon leuke aandenken die je in het park dan kan kopen.
Ja.
Maar wat dat betreft, daar meten ze dus niet op. Dus als zij bijvoorbeeld de Efteling nu een app maakt, dan meten zij daar niet op van... Of misschien achter de schermen wel ergens. Maar in ieder geval ze vertellen van het nummer 1 KPI van ons is dat wij willen weten of de bezoeker
wat
hier
een KPI?
Beter... Key point indicator. Nou, okay. Goed, maakt niet uit. Ze willen gewoon daarmee meten of de bezoeker daar een betere ervaring mee krijgt.
Ja. Cool.
Ja,
tof.
Cool, hè?
Ja, heel leuk.
Unrelated. Maar ik dacht, het is leuk om even te vertellen.
Ja. Zeker.
Gaan we door naar het sprookje. Wat hebben we vandaag, Merel?
Ik heb hier een heel oud boek voor me. Het heet De Verhalenreus. Een schat van sprookjes en vertellingen uit de wereldliteratuur. En dit is ons opgestuurd door een luisteraar.
Ja.
Echt geweldig. Staat ook voor in het boek. Staat ingeschreven. Gegeven door opa en oma op Sinterklaasavond 1968.
Echt?
Ja. 1968, jongens, besef. Dit boek is gewoon fucking oud.
Dus dat is bij... Hoe lang is dat geleden?
Ja, dat is meer dan 50 jaar geleden.
Ja.
54 jaar geleden.
Ja. Super cool.
Vet, hè? Dus, en het is echt een boek met heel veel liefde gemaakt. Er staan echt allemaal sprookjes en vertellingen in uit verschillende, ja, van verschillende schrijvers, uit verschillende werelddelen. Maar er staan ook verhalen in zoals The Hobbit of delen van verhalen zoals The Hobbit en zo. En het is, zeg maar, elke categorie is dan weer anders geïllustreerd. En overal staat een korte uitleg voor. Het is wel echt een kinderboek. Maar er staat er een korte uitleg voor van ja, wat de schrijver hiermee bedoeld heeft. Nou, niet echt dat, maar meer een soort van korte introductie. Ja, het is echt tof. Je moet zomaar eens even doorheen bladeren. Ik ga het zeker bewaren voor eventuele kinderen later. Volgens mij is dit echt zo'n magisch boek dat je dan ja, gewoon niet weg wil doen.
Ja, super cool dat wij dat gewoon gekregen hebben.
Ja, heel tof. Dus we gaan het hebben over het verhaal van het betoverde paard uit de Arabische Nachten. Oftewel,
deze komt gewoon uit Duister in Nacht.
Ja, maar ik denk iets opgekuist voor de kleintjes.
Ja, wel jammer. Ik vind het altijd wel lekker edgy, die Duister in Nacht verhalen. Maar ja, goed, dat is nu met mijn microfoon standaard als we speak.
Ja, maar ze zijn wel gewoon lelijk geschreven. Maar goed, ik denk dus dat ze hier wel iets hebben aangepast. Hier staat eerst een pagina wat de raamvertelling eigenlijk is van de Arabische Nachten. Nou, die kennen we allemaal.
Ja, van Scheherazade.
Ja.
Ja.
En hier staat het verhaal van het betoverde paard is een van de minst bekende, maar meest wonderbaarlijke van deze verhalen. Hold your horses. No puns intended.
Oké.
Nou, het verhaal begint bij de sultan. De sultan van Shiraz. Shiraz ken ik alleen van de wijn.
Van de wijn, van ja. De rode wijn. Ja.
Maar goed. De sultan was klaar op een dag met zijn audiëntie. Mm-hmm. Dus waarbij die burgers op zijn soort van spreekuur ontving.
Wat Willem-Alexander blijkbaar ook heeft.
Ja, waarom gaan we daar eigenlijk nooit naartoe?
Ja.
Heel hek. Sorry hoor, maar dat we daar niet gewoon van ons burgerrecht gebruik maken. Goed, anyway.
Wat zou je hem te vertellen hebben ook?
Nou, ik zou vragen, wat is uw favoriete sprookje?
Oh ja, goeie, oké.
Zeker. Hij wilde zijn audiëntie net afsluiten, totdat er een hindoe verscheen met een kunstpaard dat er heel echt uitzag. Dus een paard van hout.
Een hindoe, is dat erg essentieel voor dit verhaal dat het een hindoe is?
Nee, niet eigenlijk. Okay. Maar hij heeft ook geen andere naam. Dus okay. Er staat alleen hindoe.
Okay.
Dus dat slaat echt nergens op weer. Maar goed. Ik blijf gewoon een hindoe even zeggen. Maar no hard feelings against any bevolkingsgroep. Zei die hindoe. Dit paard is het grootste wonder. Dit paard kan me overal naartoe brengen. Ik moet er alleen maar in het zadel te springen. En als je wil, majesteit, dan laat ik het zien. Goed, zei de koning. Laat maar zien. Zie je die heuvel daar? Een berg daar. Dus hij wees naar een berg in de verte. En hij zei, ga daar naartoe en breng een palmtak voor mij terug die je daar alleen aan de voet van de berg groeit. Nou, en hij had er nog niet gezegd. Of ja hoor, de paard vloog in de lucht met de hindoe erop en... Nou ja, binnen 3 seconden was hij weer terug met die palmtak.
Maar waarom is dit een achievement? Omdat dat heel ver weg was?
Ja, of? Dat was heel ver weg. Ja. Dus ze steeg de lucht in, kwam weer terug. Dus dat paard vliegt eigenlijk, hè? De sultan die was wel onder de indruk. En die zei, als je wil, dan koop ik het van je. Oké, zei de hindoe, maar dat wil ik alleen onder 1 voorwaarde, als ik met je dochter mag trouwen.
Classic.
Classic
plot twistje.
Classic plot twist.
Is geen plot twist.
Behalve dat de koning begon te lachen en iedereen van het hof eromheen begon te lachen. En de zoon van de koning begon ook te lachen van, yo, fucka, je gaat niet mijn zus weggeven. Ik weet niet waar die meid zelf is in dit verhaal, maar goed. Nee, zei de koning. Nee, hier ga ik natuurlijk niet op in. Het zei de zoon, nee, je gaat niet mijn zus weggeven. Nee, zei de sultan, nee, ga ik niet doen. Ik ga wel een tegenvoorstel doen. Maar zoon, dan wil ik dat jij eerst even dat paard uittest. Dus als je wil, test hem even uit. En dan als je terugkomt, doe ik hem een tegenvoorstel.
Om te kijken of dat paard wel echt goed is.
Echt werkt. Ja. Dus de prins die klimt op dat paard. En dat paard verdwijnt, nog voordat de hindoe iets heeft kunnen zeggen over hoe dat paard überhaupt moest stoppen. Dus die paard die stijgt het lucht in en het paard is weg.
Met de prins,
met
op
de prins erop.
Ja, oké, okay, super.
De sultan is zo bang dat zijn zoon nooit meer terugkomt, omdat die hindoe geen uitleg heeft kunnen geven over hoe je dat paard moet stoppen en moet besturen, dat hij die hindoe in de cel gooit. Dat is dat. Oké, de hindoe zit in de cel.
Okay, ja.
De prins is aan het vliegen. Ja, die is een soort van als een malle door de lucht aan het razen. Gaat heel ver weg. Nou, op een gegeven moment denkt hij, sorry, maar dit paard moet toch ook gewoon kunnen dalen? En hij begint het paard te betasten. En jawel, onder het
betasten. Begint een beetje te voelen, een soort van aan de manen, aan de hals of zo dan?
Ja, precies. Ja. En het nek en achter het rechteroor vindt hij een hendel. En als hij die hendel naar achter trekte, toen begon het paard langzaam te dalen. Maar dat duurde best wel even, want het opstijgen duurde ook best wel even. Dus al met al was hij toch zeker, nou, laat zeggen, 15 uur onderweg of zo.
15 uur?
Ja, want het begon 's ochtends en nu is het middernacht, het verhaal.
Maar je zou toch denken dat je al dan na een kwartier of zo in paniek raakt?
Ja, hij niet. Nee. Hij kon in ieder geval niks vinden in het begin. Dus zo rond middernacht stapte de prins ergens af. En hij bevond zich ineens op het terras van een prachtig paleis. Maar het was dus pikkendonker, want het was middernacht. En op de tast vond hij de weg naar een aantal kamers. En hij zag een aantal wachters voor die kamers liggen. En hij zo, hè, daar moet dan een koninklijk iemand hier slapen. Of van een koninklijk.
Ja, of het is een gevangenis.
Nee, want het waren wel echt duidelijk. Ja, hier staat eigenlijk slaven, maar dat woord wil ik liever niet gebruiken. Maar het zijn wachters dus. En hij loopt de kamer binnen en hij ziet 10 bedden met 1 bed in het midden op een podiumpje. Dus hij denkt, oh, dit zijn hofdames en dan moet wat hierop staat, moet een prinses zijn.
Klinkt als door een roosje of zo.
Nou, luister.
Of Sneeuwwitje. Oké, ja.
Op zijn tenen liep hij de kamer in. En hij liet zich op zijn knieën zakken. En toen hij het podium opklom, dus hij klom het podium op, liet zich op zijn knieën zakken aan het bed. En zag daar een vrouw slapen, de mooiste die hij ooit had gezien. Hij werd op slag verliefd.
I hate it.
Echt hè? Hij trok zachtjes aan de mouw van de prinses, die haar ogen opendeed. En erg verbaasd was een knappe man over haar heen gebogen te zien.
Oh my god.
Erg verbaasd of super boring.
Oh, ze was zeker geboren voor het geluk.
Oké. Dus de prins kwam overeind en zei, hey, ik ben de prins van Perzië. Of de zoon van de sultan van Perzië. Kan je me alsjeblieft helpen? Kan je me alsjeblieft helpen? Ja hoor, zegt de prinses. Je bent hier in het koninkrijk van de Bengalen. Ik ben de prinses van de Bengalen. Ik geef u de bescherming die u vraagt en u kunt op mijn woord vertrouwen.
Waar ligt dat? Is dat in India?
Ja, dat denk ik. Ergens daar in ieder geval.
Ja.
En de prinses zegt, nou, ga maar eerst even slapen, want je ziet er vermoeid uit. Alhoewel ik heel graag wil horen wat voor verhalen je hebt meegemaakt. Dus die prins, die gaat slapen. Dus hij krijgt een aparte kamer, wordt door hofdames gevoed, krijgt een aparte kamer. En de volgende dag ontmoet hij de prinses opnieuw. En hij vertelt, nou, over het houten paard, over dat hij weer terug moet naar huis. En de prinses antwoordt, ik zou erg verdrietig zijn als u ons zo gauw weer verlaat. Doet u mij het genoegen wat langer te blijven, zodat u het Persische aan het Persische Hof een beter verslag zult kunnen geven wat u in het koninkrijk van Bengalen hebt gezien. Nou,
thuis. Dus hij is nu ergens in Iran. Persische Hof.
Nee, hij komt van het Persisch Hof.
Oh, hij komt dus uit Iran en nu ergens bij India dan in de buurt, ja, denken wij. Ja. Oh, best wel ver.
Ja, is ja. best wel ver.
Ja.
Nou ja, hij heeft ook 12 uur lang gevlogen. Dus.
True. Dan gaat het ongeveer dat paard net zo snel als een modern vliegtuig.
Classic. Nou, de prins die durft geen nee te zeggen. Na alle hartelijkheden die hij van de prinses heeft ondervonden. Dus zij maken plannen voor feesten en jachtpartijen. Nou, ze doen allemaal leuke dingen samen. 2 maanden gaan voorbij. En gedurende 2 volle maanden gaf de prins zich volkomen over aan de wil van de prinses. Die scheen te denken dat hij niets anders te doen had dan zijn hele leven met haar te slijten.
Oh ja, het veelgemaakte denkfout onder prinsesjes.
Echt, hè? Ja. Maar tenslotte verklaarde hij dat hij niet langer kon blijven en vroeg verlof terug te keren naar zijn vader.
Heel eerlijk, als hij daar gewoon aankomt bij en er 2 maanden blijft, dan is het ook niet zo raar voor haar om te denken dat hij niks anders te doen heeft.
Klopt.
Ja.
Echt, hè? Nou, goed. Dus hij zegt, hij vraagt de prinses, wil je met me mee? Nou, de prinses zegt, ja hoor, super. Dus zij stappen weer op het paard en zij vliegen weer richting Perzië. Niet zonder angst van de prinses dat hij het paard niet meer wist te besturen, maar de prins verzekerde haar dat hij wel wist hoe het paard werkte. Nou, dat ging op zich allemaal goed.
Hoe weet dat paard dan weer waar hij terug naartoe moet?
Ik denk dat de prins dat zelf doet.
Oké, goed. Maakt niet uit. Ze kwamen weer terug.
Precies. Oh, dit deden ze trouwens in het geheim, want dat mocht niet van haar vader of zo. Dus hij zette de prins, die steeg op het paard, zette het hoofd in de richting van Perzië neer en ze vlogen richting Perzië. Maar eigenlijk was de prins nog wel een beetje bang voor de reactie van zijn vader als ze zij ineens prinses zou meenemen. Dus ze landden niet bij het paleis van de sultan, maar bij een buitenhuis. En hij zette de prinses daar neer en zei, ga jij je hier maar even ja, veilig maken. Stel jezelf op je gemak. Ik ga even naar mijn vader toe en ik ga vragen of het oké is dat je hier bent. En dan kom ik terug en haal ik je op.
Lekker gastvrij.
Dus ja. De prinses is afgezet bij het buitenhuis. En de prins keert terug naar zijn vader, de sultan. Nou, de sultan ontving zijn zoon met tranen van blijdschap en luisterde vol overgave naar de prins. En hij zei, ja natuurlijk, de prinses is ook welkom. Kom, ik ga gelijk nu jullie bruiloft regelen. Dus de sultan die ging alles in werk stellen om de bruiloft te regelen. Maar we hebben natuurlijk nog de hindoe die in een cel zat.
Ja.
Want die had de sultan daar gehouden. Voor als de prins niet binnen 3 maanden terug zou keren, dan zou de hindoe onthoofd worden. Dus dat was een soort van borg, zeg maar. toen dit gebeurd was, liep de sultan naar de gevangenis en zei tegen de hindoe, hey, ik heb je gevangen gehouden, zodat jij met je leven zou kunnen boeten voor dat van mijn zoon. Maar hij is veilig teruggekeerd. Dus hier heb je je paard, rot alsjeblieft op, ik hoef je nooit meer te zien.
Oh.
Maar van de bewakers had de hindoe al lang gehoord wat er gebeurd was. Dus dat hij de liefde van zijn leven had ontmoet. Dat hij daar hartstikke gelukkig was. Dat ze elkaar het hof aan het maken waren. Hij had ondertussen 2 maanden in de cel gezeten.
Ja.
Dus hij dacht, vet oneerlijk. Wat deed de hindoe? Die wist ook, door het geroddel van de bewakers, dat de prinses in het buitenhuis nog zat te wachten op de prins.
Oh nee.
Dus hij steeg op het paard, reed naar buitenhuis, zei tegen de bewakers, ja, ik moet de prinses ophalen. En die bewakers zeiden, oh, oké, okay, I guess true. Dus hij nam de prinses mee. En hij vloog weg, maar niet voordat hij even bij het paleis van Perzië had gestopt, waar dus de sultan en de prins waren, en een soort van, met de prinses achterop gevangen, een soort van zwaaide, bye bitches, I'm going with your wife, zeg maar.
Ja.
Dus de prins helemaal kapot van verdriet.
Ja.
En de sultan kon alleen maar stil blijven staan en 1000 vervloekingen naar zijn hoofd slingeren, terwijl de hovelingen die getuigen waren van dit ongeëvenaarde status van brutaliteit hetzelfde deden. Zij waren weg. De hindoe was weg met de prinses. En de prins en de sultan bleven achter. Nou, de prins liet het er nu natuurlijk niet zomaar bij zitten. Dus wat deed hij? Hij verkleedde zich als bedelmonnik en trok het land in. Eigenlijk de wereld in. Vastbesloten om niet terug te keren voordat hij de prinses had.
En dat kan hij niet als prins doen? Dat lijkt me een stuk makkelijker, eerlijk gezegd.
Ja, dit stukje vond ik echt ook weird. Want er staat dus nergens waarom hij als bedelmonnik... I guess omdat hij dan beter geholpen wordt dan als prins of zo. I don't know.
Ik zou zeggen juist slechter. Maar je bent wel meer incognito. Ja. Als je, en zeg maar, als die hindoe dan echt weg is gevlucht met die vrouw... dan ziet die hindoe natuurlijk wel een prins aankomen... maar niet als die vermomd is als bedelaar.
Precies. Ja. Dus ik denk dat dat het ook is. Dus de hindoe die was met het betoverde paard met die prinses achterop onderweg. Ze stopte in een grasveld. Zij regelde wat eten voor haar, wat drinken. En toen begon hij de prinses te mishandelen omdat ze weigerde zijn vrouw te worden. Staat hier letterlijk.
Oh my god. Dit is een kinderboek?
Ja.
Hij begon de prinses te mishandelen, omdat ze zijn vrouw niet wilde worden.
Nou was het toevallig zo dat zij geland waren in het koninkrijk van Kashmir.
Oh, toevallig.
En dat de sultan langskwam met zijn hofhouding.
Oh, het is
toen
altijd
ze
toevallig.
Een vrouwenstem hoorde gillen. De prinses gilde. Heb medelijden met mij, ik ben een prinses. Deze hindoe is een laaghartige tovenaar die mij met geweld heeft weggehaald bij de prins van Persië met wie ik zou trouwen. Hij heeft mij hierheen gebracht op dat betoverde paard. Nou ja, zowel de schoonheid als de houding als de tranen van de prinses bewezen dat ze de waarheid sprak. Oké.
Okay. Maar waarom kunnen prinsessen alleen maar knap zijn?
Nou, ja.
Ja,
precies. En
zelfs als praktisch niet de waarheid, mocht hij haar alsnog niet mishandelen, lijkt mij.
Echt, dus, hè? De sultan van Kashmir, die onthoofde de hindoe.
Oh mijn god.
En nam de prinses mee. Maar ze veronderstelde dat de sultan van Kashmir haar meteen terug zou brengen naar de prins van Perzië. Maar daarin vergiste ze zich ernstig. Haar redder had namelijk besloten de volgende dag zelf met haar te trouwen.
Oh mijn god.
En goed. Dus zij ging mee naar het kasteel van Kashmir. De volgende dag werd ze wakker door trompetgeluiden. Toen werd haar verteld. Nee, dit is jullie huwelijksdag. Jullie gaan met elkaar trouwen. Nou, toen kon de prinses het even allemaal niet meer aan.
Snap
toen
ik.
Ze dit gehoord had, viel ze flauw. De vrouwelijke bedienden die aanwezig waren kwamen haar te hulp, maar duurde weer een hele tijd voordat ze haar bij zinnen konden brengen. En toen besloot de prinses te doen alsof ze krankzinnig was geworden. Liever dan te trouwen met de sultan van Kashmir. Dus ze sloeg verwarde taal uit en andere tekenen van krankzinnigheid. Ze sprong zelfs van haar stoel alsof ze de sultan wilde aanvallen. En hetzelfde gebeurde met alle doktoren die de sultan op haar afstuurden. Dus de sultan probeerde overal om dokters vandaan te halen om haar te genezen, zogenaamd. Mm-hmm. Maar niemand kon haar genezen. Dus hij sloot haar eigenlijk op in een kamer en er kwamen af en toe dokters naar binnen. Maar al die dokters die renden schreeuwend weer naar buiten omdat zij dreigden hun aan te vallen. Dus ze was krankzinnig geworden. Via via komt dit weer bij de prins van Perzië terecht. Die heeft gehoord dat er op het hof de prinses van de Bengalen zit, ergens in het koninkrijk van Kashmir, die krankzinnig is geworden. Hij denkt, dit kan er maar één zijn. Dus wat doet hij? Hij gaat naar het koninkrijk van Kashmir. Hij leent ergens een dokterskostuum en zegt... Hey, ik ben de beste dokter die je maar kan wensen tegen de sultan. Ik heb gehoord van jouw krankzinnige fiancé, verloofde. Ik denk dat ik haar kan behandelen. Is dat ook zo? Zegt de sultan. Ja, weet je wel, doe maar wat. Ik heb alle dokters hier weggejaagd. Jij bent de enige hoop die ik nog heb. Dus hij gaat naar binnen in het kamertje van de prinses van de Bengalen. En hij zegt, ik ben het, de prins van Perzië, je moet even meespelen. Oké, zegt de prinses, die gelijk weer vrolijker uit haar ogen keek. Niet meer zo moest huilen. De Ze werd meteen rustig en haar blijdschap over het onverwachte weerzien met de prins van wie ze hield, kende geen grenzen. Dus ze hadden elkaar kort op de hoogte gesteld van hun belevenissen sinds dat ze gescheiden waren. En de prins van Perzië vroeg, wat is er met dat paard gebeurd nadat de hindoe werd onthoofd? Dus de prinses zegt, ja, ik weet het niet, maar volgens mij staat hij daar in een bewaakte stalling. Nou, de prins van Perzië gaat weer naar buiten als dokter en hij zegt, oké, ik kan haar morgenochtend genezen op het dorpsplein, maar zij is nog betoverd door het paard waarop ze hier naartoe is gekomen. Dus ik heb dat paard ook nodig. Dus die moeten jullie op het dorpsplein zetten. Nou, de sultan belooft dat en hij zegt, ik heb vaten met kruid nodig en veel geurige wierook. Volgende ochtend. Paard zat in het midden van het dorpsplein. Er staan allemaal vaten met kruid eromheen. Ja?
Gaat de vuurwerk zo doen.
En hij heeft geurige wierook. Iedereen die speciaal was, was naar het plein gekomen. De prins van Perzië staat er ook in zijn doktersjas. En hij zegt, oké, laat de prinses hier komen en op het paard zitten. Dus, wat gebeurde er? De prinses werd daar naartoe gebracht en werd op het paard gezet. Mm-hmm. Vervolgens stak de prins van Perzië de wierook aan. Gooide die brandende wierook ook in die vaten met kruid. Waardoor er een soort van stofwolken waren. Een soort van vuurwerk, ja.
Mm-hmm.
Hij rende om het paard heen. Zei een paar lijpe toverspreuken. En klom vervolgens op het paard. En het paard steeg op en niemand kon iets doen, want ze konden niet eigenlijk door dat kruid heen kijken, wat net was ontploft. En de wierook was veel te heftig. Dus terwijl ze opstegen, riep de prins, sultan, als je met prinsessen wilt trouwen die je om bescherming smeken, zorg dan eerst hun toestemming te krijgen.
Wauw.
Aldus bevrijdde de prins de prinses van de Bengalen en bracht haar diezelfde dag nog naar de hoofdstad van Perzië, waar de sultan, zijn vader, onmiddellijk begon met de voorbereidingen voor de viering van hun huwelijk met alle pracht en praal.
En ze leefde nog lang en gelukkig.
En ze leefde nog lang en gelukkig.
Oké. Wat om is dat te denken,
componenten.
Is dat natuurlijk, oké, kijk, die prins van Perzië, die komt dus ergens uit Iran of daar in de buurt van wat nu Iran is. En dan heb je de Bengalen en dan heb je uit Kashmir. Dat is dus allebei bij India in de buurt, als ik het niet verkeerd heb. En die hindoe, die komt dus waarschijnlijk daar ook uit. Want dat paard vliegt de hele tijd daar naartoe terug.
Oh.
En waarschijnlijk komt die hindoe dus uit India. Want dat is natuurlijk ook waar het hindoeïsme veel voorkomt.
Ja, maybe. Goeie culturele analyse.
Bedankt.
Ja.
Ja. Ik moet zeggen, ik ben... Oké, ik vind het nog steeds een beetje rapey dat we de hele tijd slapende vrouwen hebben en een man die dan op slag verliefd wordt omdat die slapende vrouw zo mooi is.
Ja.
Maar voor sprookjesbegrippen doen ze er heel lang over om elkaar te leren kennen, namelijk 2 hele maanden.
Ja, dat vind ik ook. En ik vind wel dat de vrouw wel wat meer agency krijgt, alhoewel ze in het begin heel hulpeloos is, maar dat ze wel heel duidelijk wel een keuze maakt, namelijk om krankzinnig te doen. Dus dat ze daar een soort van handelingsbekwaamheid krijgt. En in die ruimte...
Ja, door handelingsonbekwaam te acteren, wordt ze eigenlijk handelingsbekwaam.
Precies.
Ja.
Dus zij komt in opstand. Hè? Ja. Zij ondermijnt eigenlijk de beslissing van de mannen in haar leven. En als de prins dan bij haar komt, ja, die luidt ze uitsmijten. Dat is gewoon precies natuurlijk wat consent is.
Ja.
Verkrijg je toestemming, godverdomme. En dat is wat de prins altijd wel heel goed heeft gedaan. Dus hij is daar gekomen. Zij reageert erop
met... Behalve dat hij in de eerste plaats gewoon haar huis is binnengedrongen. En boven haar slapende lichaam stond te kijken. Hoe
dat is waar, maar zij werd wakker en zij was ter goede trouw. En ze zei, wil je hier alsjeblieft blijven? En hij zei ja. Hij zei, ik ga terug naar huis, kom je mee? Toen zei ze ook ja. Dus daar is wel allemaal consent geweest, zeg maar. Ja. Dus
toch had hij best even aan kunnen bellen. Maar goed,
er was geen consent om dat huis binnen te komen. Nee. Dat was het enige. Maar goed.
Ja. Ja. Ja, en een mooie les. En eentje die we niet vaak zien in sprookjes is inderdaad van... Een vrouw heeft ook een wil.
Precies.
En daar moet je bij neerleggen.
En dat vond ik wel, ja, dus ik vond het natuurlijk het eerste gedeelte van het verhaal echt walgelijk. Dat ik dacht, oh mijn god, heb je weer van die hulpeloze prinsessen die als schaakstukken worden verhandeld. En ja, hoe meer ik erin ging lezen, hoe meer, ja, het wel daadwerkelijk een soort, ja, hoe weer ze wel daadwerkelijk een soort van vrije wil heeft.
En de titel, Het Betoverde Paard. Ik vond het weer dat het, kijk, op zich had deze, oké, anders dan bij de Gouden Vogel of zo, had het paard wel, zeg maar, een sleutelrol in dit verhaal. Anders dan konden ze niet de hele tijd op en neer.
Ja.
Maar toch wordt er vrij weinig uitgeweid over dit paard.
Ja, dat is raar, hè? Dat er zo'n belangrijk onderdeel van het verhaal eigenlijk helemaal geen backstory krijgt.
Ja.
Dit is ook een van de, wel van de categorieën die in die sprookjesclassificatielijst staan. Hè? Dus helemaal aan het begin hebben we het ooit eens gehad over zo'n grote lijst waarin alle verschillende, ja, situaties eigenlijk die in sprookjes voorkomen, zijn geclassificeerd.
Mm-hmm.
En één daarvan is dat houten objecten levend worden. Dus dat is ook Pinocchio, is dat natuurlijk.
Ja.
Een houten object dat levend wordt. En hier het houten paard dat betoverd wordt.
Mm-hmm.
En als je kijkt in de populaire cultuur, gebeurt dat natuurlijk wel, ja, Toy Story bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk best wel een populair iets dat inanimate objects, mm-hmm, nou ja, levend worden gemaakt.
Ja. Heb jij een leuke moraal hieruit kunnen ontleden?
Ik vond het wel lastig, behalve de obvious moraal van vraag consent.
Ja.
Vraag consent en respecteer dat. Oh, maar ik had ook wel iets van, kijk, je hebt die koning, die doet soort van, als een soort van vooruitgestelde straf, of naar voren gehaalde straf, alvast als een soort van borg, die hindoe in de cel.
Ja.
Vond ik een beetje weer de twist, want heel eerlijk gezegd, als hij dat niet had gedaan, maar had gezegd, oh shit, laten we al onze aandacht focussen om die prins terug te krijgen, in plaats van ik gooi jou in een cel totdat hij terug is, waar slaat dat op? Dan was de rest van het verhaal niet gebeurd.
Ja, of in ieder geval, zodra zijn zoon weer terecht was, zeggen, hey kut, ik had helemaal bij het verkeerde eind, hij is hier en gelukkiger dan ooit, hier heb je geld.
Precies. Of precies, een soort van mensen vergoeden voor hun tijd. Dus dat hele soort van borg houden en dat oog om oog, tand om tand, vind ik echt zo'n wack construct.
Ja.
Kijk, ik bedoel, hij, de prins vermoordt die sultan van Kashmir toch ook niet, omdat hij zijn verloofde gevangen heeft gehouden.
Nee, maar hij, ik zegt denk gewoon, dat hij dan een groter probleem zou hebben.
Fuckers.
Het gaat natuurlijk ook om machtsverhoudingen. Dus ik denk dat als de prins van Perzië de sultan van Kashmir vermoordt, dan heb je andere problemen.
Ja.
Maar goed, nee, ik vind het wel een goeie. Dus het is eigenlijk, is het dan meer iets van onschuldig totdat het tegendeel bewezen is?
Ja, of mensen zijn geen borg.
Jongens, de moderne moraal van deze week is, mensen zijn geen borg. Hebben jullie dat gehoord?
Ja, of anticipeer niet op, weet je wel, hou een ander niet verantwoordelijk voor iets waar zij geen feitelijke invloed over hebben.
Ja, ja, precies. Dus het soort van wraakgevoelens.
Ja.
Niet wraak, dat is het precies. Misschien. Wraak.
Ja. Wraak en vergelding voor iets wat ten eerste jouw pijn niet gaat oplossen, want het is niet constructief. En ten tweede voor iets waar iemand feitelijk niks aan kan doen.
Ja. Op zich was wel zijn paard, maar ik snap wat je bedoelt.
En ja, maar
Dus dat is het. Dus het is, ja is ja, nee is nee.
Consent.
Consent. Nou, niet ja is ja, vooral nee is nee eigenlijk.
Ja.
Nee is
maar
nee.
Ook ja is ja.
Ja, maar de geldigheid van een ja is niet voor altijd.
Nee, maar meer wel van nee. In de zin van, precies. Maar wel in de zin van, als je geen ja hebt gekregen, dan is het dus geen ja. Dus alleen ja is ja.
Ja, precies. Dus mensen, als je iets met iemand anders wil doen op romantisch vlak, maar eigenlijk kan je dit wel op alle gebieden van je leven toepassen.
Ja.
Als iemand anders dat niet wil, dan is het gewoon nee. En
precies.
Dan moet je gewoon ophouden. Jij hebt geen macht over andere personen. Jouw mening geldt ook niet zwaarder dan die van andere personen.
Precies.
Dus gewoon kappen.
Ja.
Dat is de eerste moraal. Tweede moraal is kappen met wraak en vergelding.
Ja.
Zeker op momenten dat je zelf hoog in je emotie zit. Het gaat je niet helpen op de langere termijn.
Nee.
Zoals we ook weer zien in dit verhaal.
Precies.
Wie wordt er precies beter van dat die sultan wraak heeft genomen op de... Is de sultan of keizer? Sultan, toch?
Sultan.
Dat die sultan wraak heeft genomen op die hindoe? Niemand. Die prinses niet. Die hindoe die is uiteindelijk
onthoofd.
Het is,
het is een soort van... Ja, het is gewoon een soort van verschrikkelijke borg. Maar ja, het is een soort van wraak of zo. Ja. Maar ja, weet je wel, als dit niet was gebeurd, was letterlijk het hele verhaal niet gebeurd. Ja. Dus, fuck.
Maar dan hadden we geen sprookje gehad om vandaag te vertellen.
Nee, zeker. En dan had Scheherazade een verhaal minder gehad.
Precies. Nou, mensen, we hopen dat jullie hier wat mee kunnen in jullie dagelijkse leven. Laat het ons weten.
Ik en denk zo het niet, wel, hoor. Dan, consent is heel praktisch toepasbaar.
Nou ja, goed. Zo niet, dan horen jullie ons over 2 weken weer hopelijk met een levensles waar jullie wel wat aan hebben. Anyway, wij vonden het weer leuk deze keer. Vond jij het nou ook leuk? Laat het ons dan even weten op Instagram. @erwasdepodcast. Ook als je tips of aanvullingen hebt, suggesties voor sprookjes, vinden we altijd leuk om te horen. En volg ons ook op het platform waar je deze podcast luistert. Zo ben je altijd direct op de hoogte van een nieuwe aflevering.
Precies.
En dan nemen wij voor nu weer afscheid.
Oké, bye bye.
Bye.
Doei.